Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van informatie, actualiteit en muziek met een eigenwijze karakter. Van Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Voice of the Town. Goedenavond beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Dit is Voice of the Town live from the studio van Radio Salto. Vanavond in studio Silvia Terribili, we hebben een programma van actualiteit. Maar we beginnen eerst met mooie muziek. Dit is Peter Hamel in Far Flung, Across the Sky.
To fly off in migration, heading homeward, with all my thoughts upon the wing to you. Though all our dreams and wishes seem so distant, this much we can always do if we just raise our eyes.
We'll share the sky.
Sun upon my cheeks already, the glimmer of a dawn approaching you. Across the curvature of Earth's invisible connections find us true. If we just close our
En dat was een prachtige Peter Hamel in Far Flung Across the Sky. Vanavond hebben wij een interview, een echt heel interessante interview. Het is eigenlijk exclusief met een van de autoriteiten in Nederland. Dat is de enige wetenschapper, of een van de weinige wetenschappers die toegelaten is tot het IPCC, dat is het internationale rapport, internationale panel on climate change, Helene de Koning. Zij werkt mee aan het IPCC rapport. Zij is een klimaatwetenschapper van de Radboud, werkzaam bij de Radboud Universiteit. Zij is gekozen als een van de auteurs voor het nieuwe rapport van het IPCC. Het internationale platform voor klimaatverandering. Zij is een expert en een autoriteit op het gebied van klimaatverandering. Ze heeft ons een lange interview gegeven. Daar ben ik haar heel dankbaar voor. En we hebben voornamelijk het thema van Solar Radiation Modification behandeld. Dat is ook haar een thema die zij bestudeerd heeft. Zij is samen met 85 andere auteurs gekozen uit 560 nominaties voor expert uit 39 landen. Zij wordt een van de trekkers van het hoofdstuk over de kwestie of landen zich wereldwijd zullen inzetten om de temperatuurstijging binnen de 1,5 graden boven het pre-industriële niveau te houden of niet. In het Klimaatakkoord van Parijs staat dat daarna gestreefd moet worden, maar op basis van dit nieuwe IPCC-rapport dat in september 2018 is uitgekomen, zal worden bepaald of het ook een harde grens moet worden. Helene de Koning, zij is universitair hoofddocent in innovatiestudies en duurzaamheid bij de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder werkte zij bij het Energieonderzoekscentrum in Nederland, ECN, aan internationaal energie- en klimaatbeleid. Haar onderzoek gaat vooral over internationaal klimaatbeleid, energie, technologie en innovatie. We gaan zo luisteren naar het interview met Helene de Koning. Het is een exclusief interview voor Radio Salto, voor Radio Onda Italiana. En trouwens, valt het ook te zeggen dat dit onderwerp praktisch nooit behandeld is. Zij zelf gaf toe dat geen enkele journalist tot nu toe haar geïnterviewd heeft over Solar Radiation Modification. Dus wij zijn de eerste. En daar zijn we ook een beetje trots op. Dat was Pat Metheny Group in Above the Tree Tops. Solar Radiation Modification en met name Injection of Stratospheric Aerosols. Dat is een techniek waarmee sommige wetenschappers menen dat zij de temperatuur op aarde kunnen verlagen. Maar hoe zouden ze dat doen? Door het injecteren van deeltjes in de stratosfeer, deeltjes sulfaten. Dus dat is een vervuilende stof uiteraard. Waardoor zij een soort paraplu zouden creëren om de aarde heen om de zon, het zonlicht tegen te houden. Dus om de zon te dimmen. Dat is de techniek. Ja, als je dit hoort dan denk je, oh jee, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Maar ze worden heel serieus genomen door wetenschappers van het IPCC. Er is een hele hoofdstuk gewijd aan dit thema. Dat is hoofdstuk 4. Het rapport ligt online. Dus ik zou iedereen aanbevelen die hierin geïnteresseerd is, om daar kennis van te nemen. Dus hoofdstuk 4 van dit rapport gaat over geoengineering en technieken dus om de temperatuur op aarde lager te zetten. Maar we gaan nu luisteren naar deze interview, uniek interview, exclusief voor Radio Salto met Helene de Koning, een autoriteit op het gebied van klimaatverandering. We gaan luisteren naar Helene de Koning. Hier komt ze. Als alles mee zit, natuurlijk.
Over hoe je onder anderhalve.
We staan in gesprek met Helene de Koning. U bent lid van het IPCC. Mijn vraag gaat over geoengineering en met name solar radiation management. Mijn vraag is, wat is de officiële positie van het IPCC ten opzichte van geoengineering en met name solar radiation management? Oftewel het opzettelijke verspreiden of de mogelijkheid van opzettelijke verspreiden van nanodeeltjes, sulfaten of zwavelzuur in de stratosfeer om het zonlicht te dimmen.
Ja, mijn naam is inderdaad Helene de Koning. Ik ben in het afgelopen IPCC Special Report over hoe je onder anderhalve graad blijft auteur geweest. Een van de hoofdauteurs van het hoofdstuk 4, dat ging over onder meer solar radiation modification, zoals we het noemen. Dus inderdaad het beïnvloeden van de stralingsbalans van de aarde om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het IPCC is een organisatie die de wetenschap samenvat en in rapporten opschrijft. En vervolgens gaan de landen die de leden zijn van het IPCC die rapporten goedkeuren. En daarmee onderschrijven ze in feite de conclusies van die rapporten. Maar het IPCC zelf doet geen aanbevelingen en neemt ook geen positie in over bepaalde technologieën. Dus wat we in het anderhalve graden rapport dat afgelopen oktober is uitgekomen hebben gedaan. Dus we hebben wel gekeken naar de literatuur rondom solar radiation modification. Er is een groeiend aantal onderzoeken wat zich daarop richt. De meeste literatuur is er over een technologie zoals je al zei, waarin je zwaveldeeltjes verspreidt in de hogere troposfeer, lagere stratosfeer misschien. In feite wat je dan doet is je bootst een soort enorme vulkaanuitbarsting uit. En bij een vulkaanuitbarsting komen er ook allerlei deeltjes in de atmosfeer. En die koelen eigenlijk.
Ook nanodeeltjes?
Nou ja, er komen ongetwijfeld hele kleine deeltjes bij vrij. Maar ik ben niet bekend met.
Ja, nano is echt minder dan 0,1 micrometer. Ja. Dat is dus echt. Ja, ik denk dat het onmogelijk is dat de natuur dat produceert. Maar ik ben natuurlijk geen wetenschapper, dus de vraag is aan u. Dus die nanodeeltjes zijn enorm klein. Ja. En meestal heb je bij dit soort verbrandingsprocessen toch ietsje grotere deeltjes.
Ja, de meeste
zoals
de
bij een open aard, ja, zeg maar. Die produceert in principe geen echte nanodeeltjes. Maar iets grover materiaal gemaakt.
De literatuur die we bekeken hebben in het IPCC-rapport gaat niet over het injecteren van nanodeeltjes. Er zijn eigenlijk bij mij in ieder geval geen voorstellen bekend die echt serieus in de literatuur zijn onderzocht. Want dat is het enige waar IPCC naar kijkt. Die daarvan spreken. Waar ze van spreken is het injecteren van zwaveldioxide. En dat vormt dan in de atmosfeer uiteindelijk sulfaten. En dat reflecteert het zonlicht.
Ja.
En omdat het zonlicht een klein beetje reflecteert, koelt dat de aarde. Dat is in ieder geval de hypothese. Nou, daar kun je heel veel over zeggen. Het is echt heel belangrijk om daarbij aan te geven dat vulkaanuitbarstingen eigenlijk laten zien dat het kan werken. Dus dat het theoretisch kan werken om het zo te doen. Want als er een hele grote vulkaanuitbarsting is geweest in de wereld, dan zien we vaak dat de temperatuur voor een paar jaar ietsje lager is. Dus, maar we zien ook dat allerlei gevolgen heeft. En die gevolgen die variëren heel erg op verschillende plekken. Dus bijvoorbeeld het kan leiden tot een tijdelijke aanpassing van neerslagpatronen in bepaalde gebieden. Waardoor misschien in een bepaald...
Van vulkaanuitbarsting of van geoengineering?
Nou, van solar radiation modification weten we het nog niet zo goed, want het is nog nooit op dit soort schaal gedaan. Maar van vulkaanuitbarstingen weten we dat het tot allerlei aparte klimaatverschijnselen leidt.
Ook ernstige.
Ook zeer nadelige, ja. Ja. Dus daarom zijn ook heel veel mensen heel sceptisch over solar radiation modification als hulpmiddel. Want in feite, want ze vragen zich af, is het middel niet erger dan de kwaal?
Ja.
En je
ja.
probeert iets te doen aan klimaatverandering, wat heel schadelijk kan zijn. En vervolgens los je wel zeespiegelstijging tijdelijk op, maar leidt het tot droogte in een bepaald gebied.
En
lijden daar ook weer heel veel mensen onder.
Symptoombestrijding.
Zo zou je het kunnen omschrijven. Ja.
Ja. Ja.
Overigens, misschien is het interessant om te zeggen dat we in het IPCC die term geoengineering eigenlijk niet gebruiken.
Wat wordt gebruikt? Ja, solar radiation management.
Ja, we maken geoengineering is een soort
algemeen
verzamelterm waar ook bijvoorbeeld de negatieve emissies en zo onder vallen. En dat vinden we echt heel anders dan solar radiation modification.
Ocean,
wij maken
fertilization en dra.
Ja, precies.
Er zijn zoveel
verschillende ideeën. Ja.
Maar dit is... de vraag was... wat is uw persoonlijke mening? Denkt u dat deze Technofix een oplossing zou kunnen bieden?
Nou, in het IPCC-rapport kijken we naar de literatuur. Hè? Dus daar vatten we die literatuur samen. Ik kan mijn persoonlijke mening geven, maar dat doet er niet
maar
heel
Maar
daar
ben ik ook in geïnteresseerd. Ja, als het mag, natuurlijk. Want u bestudeert allerlei rapporten, allerlei theorieën. En dan denkt u, nou, dit lijkt mij aannemelijk. Of helemaal niet. Als wij bijvoorbeeld denken aan die projecten van David Keith en Ken Caldera. Die zijn die staan uitvoerig beschreven in de literatuur. En wat denkt u over hun projecten?
Nou ja, kijk, ik hou het echt liever bij mijn positie als IPCC. Omdat ik
vind
het gewoon...
En u hoeft niet daarover te adviseren?
Nou, het IPCC is dus... altijd beleidsneutraal. Dus in feite, wij zeggen niet van deze technologie vinden we niks en die andere technologie vinden we tof.
Ja.
We zeggen eigenlijk alleen maar van, nou, dit is wat de literatuur zegt over deze technologie. En de experimenten op het gebied van solar radiation modification, waar je het over hebt, in Amerika met name, die leveren natuurlijk interessante informatie op, die je vervolgens als IPCC kunt gaan bekijken en opschrijven in rapporten.
Ja.
Wat ik wel misschien een beetje zie, is dat op het moment dat je een soort cyclus hebt van steeds meer acceptatie van dit soort technologieën. 10 jaar geleden was het echt nog heel exotisch om het over solar radiation management te hebben.
Ja, maar niemand weet ervan.
En toen werd het eigenlijk steeds ernstiger met de klimaatverandering.
Ja,
en mensen
werden
daar steeds banger voor. Dan komt er onderzoeksgeld daarvoor.
Mm.
Het onderzoeksgeld betekent dat veel meer wetenschappers zich ermee bezig gaan houden. Het interessant gaan vinden. Komt er meer literatuur. Dan moet het IPCC dat gaan bekijken natuurlijk.
Ja.
Komen er meer pagina's in een rapport. En dan in feite wordt het steeds meer onderdeel van de lijst van mogelijke opties om iets te doen aan klimaatverandering.
Ja.
En daar is wel... ik denk dat we daar wel, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat we daar toch aan voor moeten oppassen. Want we hebben al heel vaak gezien dat nieuwe technologieën worden gelanceerd om iets aan, om een probleem op te lossen. En dat gaat dan vaak niet zo hard, of die blijken toch niet zo goedkoop of zo aantrekkelijk te zijn of zo duurzaam te zijn als initieel werd gedacht.
Ja.
En misschien ben je dan uiteindelijk je wel afhankelijk aan het maken van technologieën en van opties die uiteindelijk toch ook niet zo effectief blijken als je had gehoopt. En dan zitten we straks toch weer met die klimaatverandering.
Ja.
En één groot onderdeel, en daar is ook veel literatuur over rondom solar radiation modification, is ook bijvoorbeeld die zwaveldeeltjes in de atmosfeer. Dat doe je waarschijnlijk met vliegtuigen of zo. Is dat je het moet blijven doen. Want op het moment dat jij zeg maar je moet altijd die dingen maar laten rondvliegen.
Ja.
En als het geld op is of het kan even niet meer.
Dat maakt het nog problematischer.
dan moet je ook meteen, moet je, als je ermee ophoudt, dan gaat de temperatuur dan ook heel snel.
Ja, maar dat is precies
omhoog.
Ook de analyse van Alan Robock. Die heb ik ook uitvoerig bestudeerd. En hij zegt, ik heb 8 redenen om waarvoor je geoengineering of solar radiation management zou gaan gebruiken. En 27 of 28 tegen. Hij maakt zich met name ook zorgen van het probleem dat als je ermee begint, dan moet je echt voor 100 jaar doorgaan. In ieder geval voor 100 jaar.
Ja.
En stel dat sommige landen op een gegeven moment zeggen, nou, dit is krankzinnig, daar gebeuren enge dingen mee. Misschien is het niet de schuld van die ene technologie, maar je krijgt zoveel verzet en je krijgt zoveel problemen, waardoor je een abrupt stoppen moet inzetten. En dat kan enorm. Maar ik had een andere vraag. En dat is de kwestie van die vulkanen. Dus ik zie dat er heel veel over de Pinatubo bestudeerd is. Maar we hebben zoveel andere uitbarstingen gehad. Ja. Laatst ook nog een enorme in Krakatoa, weer met een enorme tsunami. Ik bedoel, die veroorzaken ook, die zouden dan ook dit soort effecten veroorzaken. Ja. Dan hoeven wij nog niet daaraan iets aan toe te voegen.
Ja.
Ik bedoel, zo'n Krakatoa die heeft ook heel veel sulfaat uitgestoten. Dus waarom wordt alleen Pinatubo bestudeerd? Er is veel meer gebeurd vanaf de jaren 90. We hebben die IJslandse vulkaan.
Ja.
Dat was ook een enorm iets. Waarom is die niet bestudeerd? Dan heb je ook meer materiaal voor.
Ja, die andere kleinere vulkaan uit Barsing, want het zijn relatief kleine vergeleken bij die Pinatubo. In termen van hoeveel materiaal, koelend materiaal er in de atmosfeer zat en hoe de verspreiding over de hele wereld was.
Ja.
Dus die Pinatubo was gewoon heel groot, waardoor je dat echt zag in de wereldgemiddelde temperatuurcijfers. Die laatste uitbarsting van de Krakatoa was gewoon relatief klein. En dat soort uitbarstingen wordt wel meegenomen in de klimaatmodellen. En daarom blijft het ook op aarde nog ietsje koeler. Dat dimt, ook de huidige uitbarstingen dimmen wel een beetje. Maar dat wordt meegenomen en dat is een vrij klein effect, meestal. Vergeleken bij de effecten van de broeikasgasconcentraties van al die CO2 die wij de atmosfeer inblazen, omdat we fossiele brandstoffen gebruiken.
Ja.
Dus het wordt meegenomen, maar je hebt echt een enorme nodig om het echt te zien in de temperatuur.
Maar ook die IJslandse, want met die IJslandse vulkaan, dan moesten alle vliegtuigen naar
grond. Ja, heel veel effecten, ja.
Dus was dat veel minder dan Pinatubo?
Nee, het was een
echt in week alle vliegtuigen niet nog meer vliegen.
Ja, maar dat was niet vanwege de zwaveluitstoot. Vanwege de stofvulkaan.
Ja,
het was echt de stofvulkaan.
Maar in de stofvulkaan
zit
het ook wat, hè?
Dat koelt ook wel wat, maar het is ook vrij snel weer weg uit de atmosfeer. Dus dan heeft het toch vulkaanuitbarstingen hebben allerlei impact. Hè? Sommige vulkanen hebben een enorme modderstroom tot gevolg. Andere hebben heel veel stof. Andere hebben juist weer, er komt ijs uit de lucht. En het is echt heel verschillend en het hangt af van de vulkaan, waar die staat, hoe groot die is, wat eruit komt, wat echt het effect is. Maar met die solar radiation modification probeer je eigenlijk zo'n zwaveldioxide-achtige vulkaanuitbarsting na te bootsen. En daar leiden we ook uit af dat het theoretisch in ieder geval kan werken. Maar wel met alle, je moet dan wel echt op de blaren zitten met allerlei andere consequenties.
Ik heb een rapport of een paper gezien van Gernot Wagner. En hij becijfert ook, want hij heeft ook allerlei offertes aangevraagd, zeg maar. Ook aan niet vliegtuigmaatschappij, maar de bouwers dan, Airbus, Boeing. Om echt hoeveel het zou kosten om vliegtuigen te bouwen die op 20 kilometer hoogte vliegen. En dan alleen met die doel en met de missie om zwavel te verspreiden. Dus hij heeft het allemaal becijferd. Alleen de vraag is, dit blijft alleen bij de deskundigen en in het publieke debat, daar komt er totaal niet op. En wat hij ook zegt, maar dit plan kan je niet in het geheim uitvoeren. Waardoor ik dacht, waarom moet je dat in het geheim uitvoeren? Moet het in het geheim?
Nou, liefst niet natuurlijk. Je wil natuurlijk democratische controle op dit soort dingen. Maar een van de dingen die ook uit de literatuur komt over precies deze optie of practice, technologie, is dat het waarschijnlijk zo goedkoop is dat stel dat een kleine eiland staat, Vanuatu, een heel zo'n laagliggend eiland, hè, die gewoon gaat lijden onder zeespiegelstijging. Ja. Waarschijnlijk verdwijnt hun hele land. Stel dat die Bill Gates weet het te overtuigen.
Maar Bill Gates betaalt dat hij daar, die onderzoeken van David Keith nu al.
Ja, maar niet dat hij een beetje onderzoek financiert, maar dat hij het echt gaat doen.
Bill Gates, ja, ik weet niet precies hoeveel, maar hij gaat echt met heel veel geld.
Maar met het vermogen wat Bill Gates heeft, zou je misschien wel de hele wereld kunnen koelen met zo'n mensen.
Ja, maar de vraag is, en dan, wie beslist dat?
Ja, precies. Dat kan dus unilateraal. Maar dat zou niet moeten. Dat is ook heel veel literatuur over. Die zegt van, nou, je moet hier een internationaal proces voor hebben. Want iedereen moet het erover eens zijn dat dit een goed idee is. Want ja, er zijn ook landen die, weet je wel, als Vanuatu met 100.000 mensen is misschien gered. Maar misschien zijn er wel 100 miljoen mensen in India die last hebben van een moesson.
Als je dat project gaat uitvoeren, dan heb je echt enorme gevolgen, maar niet lokaal, maar dan globaal. Ja. Dus dat is echt de governance van zoiets. Dat moet absoluut democratisch zijn. En het gekke is, de mensen weten dat van niets. Hè? Als je praat over solar radiation management, dan denken ze, wat is dit?
Niemand het is ook een vrij klein wetenschappelijk groepje.
Milieuactivisten, ook milieuorganisaties. Ik vroeg het aan iemand van Greenpeace, die zei, nooit van gehoord.
Echt?
Ja, misschien de top wel, maar dit vind ik heel, heel vreemd. Mm-hmm. Maar goed, het is zo. Nog iets over de aviobrandstoffen. We maken ons heel veel zorgen om brandstof van auto's. En we weten niets over aviobrandstoffen. Er is een wetenschapper in Zürich, dat is Ulrike Lohmann. Dat is misschien kent u haar?
Ja, ik ken de naam wel.
Ze is echt de deskundige op wereldniveau, denk ik, over wolken. Dus ze weet alles over wolken. En zij heeft een onderzoek gedaan en aviobrandstof laten inspecteren. En het blijkt dat die helemaal vol zit met metalen, met nanodeeltjes, met allerlei stoffen. En weet u daar iets van? Ik bedoel, wij weten niet eens wat in aviobrandstof zit. Of weten we dat? Meten we dat?
Je bedoelt in vliegtuigbrandstoffen en kerosine?
Ja. Ja, niet alleen kerosine, sowieso, dat is ook een probleem. Maar ook allerlei metalen. Zij heeft 16 metalen gevonden. Aluminium, barium, lithium, allerlei metalen.
Maar in principe wat er in de tank gaat en wat er dus wordt verbrand, het zou best kunnen dat daar metaal in zit. Ik moet zeggen, ik weet het niet.
Maar dat is een belangrijk punt, denk ik. Want wij moeten weten wat uit die vliegtuigen komt. Een ander punt, dat is de waterdam. En er wordt gezegd dat komt enorm veel waterdamp. En die waterdamp die gaat natuurlijk in de hoge, ook een beetje in de stratosfeer, zeg maar. Gaat dan een soort kunstmatige wolken vormen. Mm-hmm. En die verergeren ook het broeikaseffect. Mm. Is dat zo? Ze zeggen wel.
Althans, ik moet zeggen dat ik het niet eens precies weet. Want ook in de lagere stratosfeer zou je ook zeggen...
Je hebt
gedeeltelijk
eigenlijk dit soort waterdamp op verschillende hoogtes. Want je ziet het ook op 6000. We hebben enorm veel vliegtuigen op alle... We zien het ook.
Het kenmerk van de stratosfeer is dat hij van zichzelf heel droog is. Dus als je daar dan een vliegtuig...
Ja, maar dat is gek, hè? Ja, dus de stratosfeer is droog. Dus het is eigenlijk onmogelijk dat je een normale condensstreep laat. Nee, die zou je dan niet... aan condenseren.
Ja, dat zijn natuurlijk wel deeltjes,
maar blijkbaar wat je ziet, natuurlijk, je ziet echt soms een netwerk van condensstrepen die heel lang blijven. En los van het feit, wat is dat? Het is in ieder geval, er zit in ieder geval waterdamp of ijs. En die gaat een soort, die gaat ook het broeikaseffect natuurlijk verergeren.
Ja, dat is wel een inschatting dat de CO2-emissies van vliegtuigen zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de klimaatimpact van vliegtuigen. Dus de andere helft, maar er zitten grote onzekerheden omheen, zit rondom waterdamp, andere emissies.
Maar die komt sowieso uit. Ik bedoel, je ziet het. Wat is dat? Ja, waterdamp. Dat is het eerste wat je denkt. Ja. Toch? En die blijft heel lang. En die vorm dan, die gaat dan een soort nevel vormen. En die verergert enorm, die broeikaseffect. Ook omdat in de stratosfeer, dan heb je die stabiele luchtlagen. Het is niet zoals ja, laag wind en zo, maar daar is het vrij stabiel. Dus dat blijft er lang hangen. En het verrijkt ook de broeikas. Dus we hebben ja, zoveel verergering van dat effect door het vliegverkeer. En toch, wij willen de luchtvaart verdubbelen.
Nou ja, dat is de vraag is wie dat wil.
Ja. Nou ja, Nederland, ja. Op dit moment.
Op het moment lijkt het, dat is een hoop politiek.
Wat denk je daarvan? Of,
nou kijk, als je, nu is de luchtvaart verantwoordelijk volgens mij voor 2,5% van de totale CO2-uitstoot. Maar de klimaatimpact is dus ongeveer dubbel zo groot, hè? En het is een van de snelst groeiende.
Je hebt ook andere klimaatbroeikasgassen.
Je hebt andere broeikasgassen en je hebt dat effect van waterdamp.
Ja.
Dus de klimaateffecten op de, zeg maar de stralingsbalans, waar het uiteindelijk om gaat, die zijn groter dan alleen maar de CO2-effecten. Ja. We zien ook dat de luchtvaart heel hard groeit. Echt wereldwijd. Echt een van de snelst groeiende.
Cijfers van de Europese Unie. Ten opzichte van de jaren 90 is het in Europa de CO2-equivalenten zijn verdubbeld. De megatonnen zijn verdubbeld per jaar zijn verdubbeld ten opzichte van 1990.
Ja. En dat is toename, natuurlijk de toename sinds 2013 van de hele luchtvaart was 26% van de CO2-emissies.
Ja. Ja,
26% is een kwart meer in 5 jaar.
Maar we zien het ook, hè? Ja, ik woon in Amsterdam heel lang, dus we zien het gewoon.
Ja. En dus dat is een hele grote groei.
Je wil iets aan het klimaat doen, maar je gaat de luchtvaart.
En de luchtvaart zit buiten het, in ieder geval de internationale luchtvaart zit buiten het Parijsakkoord.
Is het niet een hele grote.
Het Parijsakkoord gaat over wat landen zelf doen, hè? En niet wat er tussen landen gebeurt. Dus internationale luchtvaart wordt niet afgedekt.
Ja, maar in feite dan denk je, oké, we willen iets aan het klimaat doen, maar we willen de luchtvaart laten groeien. Dat is niet.
Dat ruimt natuurlijk uiteindelijk niet. Ook de luchtvaart moet passen. Er is nu wel een afspraak, hè? Dat ik weet niet, die Corsia. Afspraken die. Want de internationale luchtvaart wordt niet gereguleerd onder het Parijsakkoord, maar onder de ICAO, dat is de International Civil Aviation Organization, zit in Montreal. Ik ga er toevallig nu heen.
Ja.
Maar die. Die hebben een afspraak dat vanaf 2020 moet de groei van de luchtvaart klimaatneutraal zijn. Dus dat betekent dat ze wel mogen groeien, maar dat ze de extra emissies daarvan, de extra broeikasgaseffecten eigenlijk, moeten gaan compenseren met reducties elders. Dus in feite de luchtvaart gaat dan betalen voor emissiereducties elders. Bomen planten of credits kopen in het emissiehandelssysteem van de EU. Of,
het is een beetje shift. Hè?
Er is een hoop kritiek op vanwege hoe hard is dat.
Minder.
Ik had een andere. Technisch is het ook heel moeilijk om emissies te reduceren in de
vliegtuigen. Ja, eigenlijk minder vliegen.
Minder vliegen.
Tot de 800 kilometer in Europa gewoon met de trein. Dat is compagnie.
Ja, ja.
Is het waar dat er wolken kunstmatig gemaakt kunnen worden, kunstmatig afgebroken, want de technieken bestaan ervoor. Er zijn ook patenten hiervoor. En sommigen beweren dat dit nu al gebeurt. Maar kunt u uitsluiten dat dit nu al gebeurt? En dan praten wij over Nederland. Natuurlijk, we weten niet over andere landen. Maar we praten over Nederland. Kunt u uitsluiten dat er nu technologieën gebruikt worden om wolken kunstmatig af te brokkelen of te creëren?
Maar dat is ook mij geen techniek. Niks van bekend dat er zoiets aan de gang is. En in de literatuur is daar niks over te vinden.
Ja. Maar het kan ook zijn natuurlijk dat er. Want dit grenst een beetje aan militaire aangelegenheden. Dus het kan ook zijn dat er een staatsgeheim
Dat zou ik dan niet weten. Nee, daarom kan ik het niet uitsluiten. Precies. Want ik weet dat ik ben niet onwetend. Ik maak me eerlijk gezegd geen zorgen over. Nee, ik maak me als persoon meer zorgen over het steeds normaler worden om te praten over solar radiation modification als een manier, als een respons. Als een antwoord op klimaatverandering.
Ja, maar dat wordt heel erg gepusht. Maar ik bedoel, er is geld voor. En het vreemde is dat sommige climate deniers zien die financiële mogelijkheden economische mogelijkheden om erin te investeren. Ik bedoel, denk maar aan een bedrijf die dit soort vliegtuigen produceert. En Nederland koopt 10 van die vliegtuigen. Mm-hmm. Zeg maar wat. Het bedrijf verkoopt die vliegtuigen. En wat Nederland ermee doet, daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Mm-hmm. Maar jij hebt ze gekocht. Mm-hmm. En wij betalen, want met dit soort dingen betaalt alleen de belastingbetaler.
Ja.
Wie betaalt? Dus met dit soort, en stel dat er een soort strijd begint, ja, we hebben dat 10, we hebben dat 20, we doen. Dus je hebt heel veel geld wat daarmee verdiend kan worden. David Keith zegt niet voor niets, dit is een manier om geld te printen, mm-hmm. uit het niets te printen. Dan kan je zeggen, ja, een freak, maar ik bedoel, hij staat op zich vrij hoog aangeschreven. En wat ik gehoord heb, is dat hij ook een rol heeft bij het, in ieder geval bij het IPCC.
Ja, ik weet niet, in het huidige rapport, het afgelopen rapport was hij geen auteur, in het 1,5 graad rapport. Ik ken hem wel van eerdere rapporten.
Ja.
Ik weet niet, ik geloof niet dat hij in het 6e assessment rapport zit, ook omdat hij ook
een
bedrijf
heeft.
Misschien
niet direct, hij heeft een bedrijf.
Ja. En hij publiceert natuurlijk ook,
maar
we kijken wel naar zijn literatuur.
Dus, en natuurlijk ja. iemand uit zijn team. Maar ik bedoel, wat hij zegt, wat hij schrijft, dat is geen fake nieuws. Dat is echt.
Ja, ja, ja.
En je maakt je zorgen over, ook omdat niemand daarover weet.
Ja.
Dat is het probleem. Ik had een andere vraag, maar als u er niets over weet, dan laten we dat. Dat is het harp. Dus het wordt gesproken over... dat zijn bepaalde... installaties waarmee je een soort laserstraal naar de ionosfeer toe richt om bepaalde krachten en bepaalde warmte erop uit te oefenen.
Hmm.
Maar als je er niets over weet...
Daar weet ik helemaal niks
nee.
van. Nee,
daar wordt
sorry,
niet
ik
in het IPCC over gesproken.
Nee, nee,
niet.
Nee.
Okay. Even kijken, even snel... Ik heb eigenlijk alles gevraagd.
Alles gevraagd.
Krijgt u vaak deze vraag over solar radiation management? We laten die
heel weinig.
Zitten.
Zelden, moet ik zeggen. Ja.
Zijn geen journalisten erin geïnteresseerd?
Nee, omdat het rondom dat IPCC-rapport ging het vooral over, weet je, hoe erg zijn de impacts? Kunnen we nog onder 1,5 graad blijven?
Ja.
Hoe reduceren we onze emissies? Wat heeft het voor systeemveranderingen? Wat kan ik doen?
Ja.
Wat doen we aan de luchtvaart? Wat zijn negatieve emissies? Weet je, hoe haal je CO2 uit de atmosfeer zodat die concentraties omlaag gaan, zodat je minder opwarming krijgt? Daar zijn veel vragen over, maar solar radiation modification heel weinig. Ik heb 1 keer een praatje erover gegeven in een symposium in Wageningen, wat het IPCC-rapport daarover zei.
Ja.
Maar voor de rest bent u de eerste.
Oh, dat zijn studenten in, volgens mij in Delft. Mm-hmm. Die hebben een ontwerp, hè? Die hebben zo'n vliegtuig ontworpen. Ja, het is natuurlijk een school of een universiteitsproject. Ik hoop dat ze daar niets mee doen. Maar goed, ze zijn ermee bezig. Mm. Ook in Nederland.
Okay. Ja.
Exclusieve interview met Helene de Koning. Zij is klimaatwetenschapper van de Radboud Universiteit, gekozen tot een van de auteurs voor het nieuwe rapport van het IPCC, het internationale platform voor klimaatverandering. En we hebben haar geïnterviewd over solar radiation modification. Dat is een techniek om het zonlicht te dimmen om de temperatuur op aarde te laten verminderen. Dat is een hele riskante technologie waar nog heel weinig over gesproken wordt. Maar het hoofdstuk 4 van het rapport van het IPCC is helemaal daaraan gewijd. En omdat er veel risico's eraan verbonden zijn, ook van wapen... Want dit kan ook als wapen ingezet worden. Uiteraard het risico bestaat. Dan denk ik dat het heel belangrijk is om daarover met openheid te praten. En we hebben met een van de deskundigen op dit gebied gesproken. Dus Ik denk dat het belangrijk is om het onderwerp te blijven volgen. We gaan straks nog een klein stukje luisteren van een laatste korte vraag aan Helene de Koning. Dit is Radio Salto, Voice of the Town. Een programma van Radio Onda Italiana. Iedere maandag, dinsdag en woensdagavond vanaf 8 tot 9 uur 's avonds. Heel gevarieerde programma's. We hebben muziek, we hebben interviews, we hebben kunst, we hebben our stories en we hebben actualiteit. Dit is Pat Metheny Group. The truth will always be. En dat was Pat Metheny Group in The Truth Will Always Be. We gaan zo luisteren naar een klein stukje interview met Helene de Koning als afsluiting. Mensen maken zich zorgen om solar radiation management. Dat is het opzettelijk verspreiden van sulfaatdeeltjes in de stratosfeer. Wat denkt u daarvan?
Nou, in het 1,5 graden rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change hebben we gekeken naar of solar radiation modification en met name die zwavelinjecties een optie kunnen zijn om de effecten van klimaatverandering te verminderen. We hebben geconcludeerd dat dat een theoretische respons kan zijn. Dus het kan inderdaad koelen. We hebben ook aangegeven dat er hele grote risico's aan zitten. Bijvoorbeeld allerlei negatieve klimaateffecten op andere plekken in de wereld. En een ander voorbeeld van een risico is dat je het moet blijven doen. Ook al zijn de...
Hoe lang moet je het blijven doen?
Daar hebben we niet echt veel over gezegd, maar in ieder geval zolang de temperatuur boven een soort kritische grens zit wat gevaarlijke klimaatverandering is. En wat we in het 1,5 graad rapport hebben bekeken is natuurlijk die grens van 1,5 graad. We hebben ook gevonden dat boven die 1,5 graad, als je bijvoorbeeld met 2 graden temperatuurstijging wereldgemiddeld gaat, dat de impact, de klimaatimpact veel ernstiger zijn op allerlei vlakken. Dus als je dit zou gebruiken om onder die 1,5 graad te blijven, dan weet je niet zo goed hoe de impact echt uitwerkt. Het is ook belangrijk om erbij te zeggen dat het niet een vervanging is voor het reduceren van emissies. Je kunt niet alleen maar met solar radiation modification de aarde koelen en vervolgens maar doorgaan met het verstoken van kolen, gas en olie. Je moet ook daar hele grote veranderingen maken. En dan hebben we dus bekeken of het theoretisch daarbovenop, om de allerergste effecten van klimaatverandering te voorkomen, of het een optie is om daarnaar te kijken. En we hebben er eigenlijk van geconcludeerd, theoretisch zou het kunnen werken, maar de risico's die we nemen zijn grotendeels nog onbekend en zeker niet alleen maar positief.
Ja. Hoe komt het dat niemand erover praat, dat praktisch niemand erover weet? Is het niet een interessant thema misschien? Of,
Het is ik vind het eigenlijk wel goed dat het nog niet een heel breed besproken thema is. Er gebeurt wat onderzoek naar, maar lang niet zoveel als naar echte opties om klimaatverandering te voorkomen in plaats van inderdaad een soort symptoombestrijding te doen. Ik denk ook dat het een ingewikkeld onderwerp is voor heel veel mensen. Klimaatverandering zelf begrijpen valt al niet mee. En dan zo'n soort respons begrijpen komt er nog eens bovenop. En er is ook nog, het is vrij nieuw, er is nog vrij weinig literatuur over. Er wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan. En beginnen nu ook de eerste hele kleinschalige experimenten te worden gerapporteerd in de literatuur.
Maar op dit moment wordt in ieder geval geen solar, maar radiation management projecten uitgevoerd in Nederland.
Daar ben ik in ieder geval niet van op de hoogte. Ik weet daar niet van. En ook voordat dat op een mondiale schaal echt zou gebeuren, denk ik dat we nog heel veel verder zijn. En ik hoop dat we dat gewoon niet nodig hebben.
Nee. Klopt het dat solar radiation management ook een effect kan hebben op de afbraak van de ozonlaag? Dat het kan verergeren?
Aangezien het ook in de stratosfeer zou gebeuren, zal het zeker een interactie hebben met de ozonchemie daarboven. Maar hoe dat precies uitwerkt is volgens mij nog onbekend op dit moment.
Bedankt.
Graag gedaan.
hoorde een interview met Helene de Koning. Zij is klimaatwetenschapper aan de Radboud Universiteit. En zij is gekozen tot een van de auteurs van een nieuwe rapport van het IPCC, het internationale platform voor klimaatverandering. Ons gesprek ging over solar radiation modification. Dat is een technologie om het zonlicht te dimmen. Uiterst riskante technologie waar we volgens mij beter helemaal niet aan kunnen beginnen. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town op Radio Salto Amsterdam. We zijn er morgenavond weer vanaf 20 tot 21 uur. Iedere week van maandag tot en met woensdag van 8 tot 9 s'avonds. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. We sluiten af met Niels Frehm. Dit is Sun Song. Luisterde naar Voice of the Town. Een programma van actualiteit, informatie en muziek met een eigenwijze karakter. Gemaakt door Silvia Terribili voor Radio Onda Italiana. Op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Tot de volgende keer.